Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Na vele maanden van verhoringen volgde in februari 1971 een schijnproces waarbij priester István Rogozin werd veroordeeld tot eerst 24 maanden gevangenis onder een streng regime van volledige afzondering. Gelukkig werd de veroordeling in september 1971 verzacht naar 13 maanden en zelfs 2 maal een maand uitgesteld. De invloed uit het buitenland van de Vlaamse VZW Het Werk der Arendjongskens met zijn secretaris priester Frans Willepit, als ook de Belgische ambassade, speelde daarin zeker een rol, als ook de Vlaamse zuster Bea, die zo goed als mogelijk ten voordele van priester István getuigde op de rechtbank. Maar vanaf 4 november 1971 tot 28 november van het jaar erop volgde toch een opsluiting in een strafkamp in de Markosstraat in Budapest. Na zijn vrijlating keert István terug naar zijn woonst in het bedevaartsoord van Mario Remette, een 20 kilometer ten noorden van Budapest. Er volgde een droevige, moeilijke periode in zijn leven, waarbij ook zijn trouwe medewerkster, Kismama of Jolaan, zich terugtrekt. Wel bekomt hij weer een benoeming op 3 januari 1973 door zijn bisschop als hoofdalmoezenier van ziekenhuizen in Budapest. En daar hij zich met kinderen niet meer mag inlaten, richtte hij zijn apostolaat volop naar deze ziekenhuizen, maar ook naar de gevangenissen. Daarnaast was hij ook hulppriester in een buitenwijk van de hoofdstad, waarvoor hij elke morgen rond 4:30 moest opstaan om er na 2 uur rijden met het openbaar vervoer aan te komen. Fietsen ging moeilijk wegens een verlamming nog ten gevolge van het concentratiekamp. Maar ondertussen liet de staatspolitie hem toch niet gerust. Tot begin juli 1973 bleef István onder politietoezicht staan, moest thuis zijn voor 19 uur en moest zich daarbij om de 1 à 2 weken gaan melden aan het politiekantoor. Ook waren er regelmatige huiszoekingen in zijn huis te Mario Remette. Maar zoals hij schrijft, God, laat mij niet in de steek. Een van zijn kennissen, Ilonka, bood zich aan als huishoudster in Mario Remette. Zij was op pensioen en was, zoals hij verder schrijft, zeer betrouwbaar, handig en diep christelijk. En dit gaf de priester de mogelijkheid zich terug meer bezig te houden met de putkapel. Deze werd vergroot en de aartsbisschop, kardinaal László Lekai, de opvolger van kardinaal Jozef Minzenti, kwam zelfs meermaals ter plaatse om priester István aan te moedigen en om zijn tussenkomsten te beloven bij de bevoegde instanties die instaan voor de bouwvergunningen. En wat was István fier toen de kardinaal op een dag uitriep dat dit de mooiste kapel was van Budapest. De Kruisweg, bijvoorbeeld, is een meesterwerk van kunstenares Maria Chucho de Faycot, die hij vroeger had geholpen en die de Kruisweg voor de zieken in Lourdes aan de overkant van de Gave heeft gebeeldhouwd. Maar ondertussen gebeurden ook restauratiewerken aan de Pest-Sint-Laurentiuskapel aan de andere kant van Boedapest. Deze kapel was eerder een stal geworden met kapotte ramen, ingestorte toren, geen stoelen en enkel wat licht door enkele kaarsen die er nog brandden. Tegen Pinksteren 1974 kwamen ook deze werken klaar. Financieel wordt Istvan maandelijks gesteund door de Vlaamse weldoeners, want van de overheid ontving hij geen wedden.
In de kerk van Sint Ladislaus op de Vrijheidsberg werd ik dikwijls gevraagd om een handje toe te steken. En daar ontmoette ik voor het eerst Tamás, een ingoede gymnasiumstudent. Toen zijn vader overleden was, kwam hij me dikwijls helpen. Hij voerde me met zijn wagentje overal waar ik heen moest. En na zijn middelbare school ging hij geneeskunde studeren. Daarna volgde hij nog een cursus van tropische geneeskunde in Antwerpen. Om die te kunnen volgen, had hij speciaal Nederlands geleerd in 10 maanden. Adrienne, de verloofde van Tamás, student in de tandheelkunde, ging een week naar Antwerpen haar toekomstige bezoeken. Op het hoogtepunt, op het hoogfeest ook, van Maria op 15 augustus 1986, beleefde ik de vreugde hun huwelijk te mogen inzegenen in Maria Remete. Ook met andere jonge echtparen had ik hechte relaties. En als er jonge meisjes waren die hun leven wilden toewijden aan de Heer, was Beatrice, die regelmatig op bezoek kwam en die vele landen had bereisd, een rijke bron van ervaring voor hen. De eerste vrijdag van de maand betekent altijd een zware dag. Met metro, bussen en trams doorkruis ik de stad, rennend van de ene plaats naar de andere om de mis te doen, te preken, te helpen in het parochiewerk en aan zieken de heilige communie te dragen. Op zulke een gevulde vrijdag was ik eens op weg naar de Putvallei. Tot mijn ontgoocheling vertrok de bus 128 vlak voor mijn neus. En nu zou ik zeker te laat komen. Er zat niets anders op dan een taxi te nemen. Een rode auto kwam aangereden en ik wenkte en de chauffeur stopte plots. Ik ging parmantig naast hem zitten en de man keek me verwonderd aan. Naar de kapel van de Putvallei, zei ik hijgend. Maar ik rijd naar mijn moeder, antwoordde de chauffeur. Meneer, dit is zeker een vergissing. Dit is geen taxi. Ik rijd naar mijn zieke moeder, die in het Sint-Janshospitaal ligt. O, excuseer, meneer, stotterde ik verlegen. Ik ben zo haastig en dacht dat ik met een taxi te doen had. Op mijn wenk zat u toch blijven staan. Wat kon ik anders, bromde de man. U sprong zo maar voor de wagen. Als u wil, breng me dan maar tot het Sint-Janshospitaal. Ik moet toch ook die richting uit. De chauffeur keek erg misnoegd en gaf gas. Hij vertelde dat zijn moeder zwaar ziek was en niet veel dagen meer te leven had. Welke godsdienst beleidt ze? Ze is katholiek en eertijds regelmatig praktiserend. En wat dunkt u, zou de tijd niet gekomen zijn voor de sacramenten van de zieken? Ik heb daar nog niet eens aan gedacht. Wilt u me haar naam geven en het nummer van de zaal waar ze ligt? Na de mis ga ik haar aanstonds bezoeken. Mijn gelegenheidschauffeur vond dit goed en was zo vriendelijk me tot de kapel te rijden. Na de mis stond hij weer op mij te wachten. Atja, zei hij begeesterd, mijn lieve moeder was zo gelukkig toen ik haar zei dat ik een priester zou brengen. Zij weende van blijdschap. In haar ziekbed stamelde de stervende vrouw. Ik heb altijd de eerste vrijdag gevierd, en ik was overtuigd dat de lieve Heer voor me zou zorgen. Maar dat mijn zoon een priester zou roepen, heb ik nooit durven hopen. Moge God mijn lieve jongen zegenen. De volgende dag, tegen de avond, wachtte mijn onbekende chauffeur me op bij de kapel, de ogen vol tranen. Mijn lieve moeder is gestorven. Dit waren haar laatste woorden. God zegene je, mijn jongen, dat je Gods dienaar bij mij hebt gebracht, om me de weg naar het vaderhuis te vergemakkelijken. Ik drukte zijn hand, mijn innigste deelneming, en we stonden beide zwijgend voor het kruis. Atja, mag ik een mis vragen voor de zielerust van mijn goede moeder en ook voor mij, omdat ik ook de weg zou terugvinden naar huis? Van ver klonk het geklep van een klokje. De engel des Heren bracht aan Maria de boodschap. De morgen begint voor mij altijd bij dageraad, meestal rond 5 uur in de kerk die het eerst opengaat. Op een dag stond ik in een hoek voor de lieve vrouwenkerk van de Boeddhaburcht. Ik hoorde het haastige trappelen van schoenen en daar stond in het karige licht van de morgen een vrouw met een pakje in de hand. Goedemorgen, meneer. Zou u me kunnen zeggen hoe ik in het commissariaat van politie van het tweede departement kan geraken? Dat kan ik zeker, mevrouw, want ik ben er al meerdere malen te gast geweest. Ik begon haar uit te leggen welke weg ze moest nemen en ik voegde eraan toe dat ze nog te vroeg was. De vrouw bekeek me verwonderd. Ik ga naar de politie en u gaat waarschijnlijk naar de kerk. Ik ben een katholieke priester en met uw zorgen en miserie kan u ook nergens beter zijn. De vrouw zuchtte diep en met horten en stoten begon ze te vertellen. Zorgen en miserie heb ik genoeg. Ik zit tot over mijn hoofd in moeilijkheden, Atja. Gisterenavond, op kerstavond, hebben 2 politiemannen mijn 16-jarige zoon meegenomen. Ik weet niet waarom. De vrouw begon te snikken. Ik had hem nog gezegd, Ferry, mijn jongen, blijf thuis op kerstavond. Maar nee, zijn bedorven kameraden waren voor hem van meer belang. Mijn man heeft me sinds jaren verlaten en zo sta ik alleen om mijn 2 kinderen op te voeden. Ik werk zelf in een fabriek om hun het noodzakelijke te bezorgen. Eindelijk vernam ik dat hij bij de politie van het tweede departement vastgehouden wordt. Nu wou ik hem deze morgen een pakje brengen. Kom, vrouw, u bent toch te vroeg. Ga mee in de kerk van de Franciscanen. We gaan er samen bidden voor u en voor uw zoon. Ik zag van ver de autobus naderen die ik nodig had. En instinctief greep ik in mijn tas, waarin een mooi gebedenboek voor de jeugd zat. Hier, vrouw, steek dit in het pakje voor uw zoon. Ik hoop dat ze het niet afnemen. Als hij het regelmatig gebruikt, zal hij met Gods hulp een goede mens worden. De vrouw ging gebogen verder, alsof ze een zware last droeg. Heer, u zijt op aarde gekomen om de lasten te verlichten. Help deze arme vrouw en haar verloren zoon. Er waren 2 weken verlopen. Op een vroege morgen stond iemand in de sneeuw voor het portaal van de lieve vrouwkerk. Ik herkende haar onmiddellijk. Het was dezelfde gebogen vrouw. Gelooft zij Jezus Christus, vergeef me, Atja, dat ik u zo vroeg lastig val, maar ik ken uw naam noch adres. Gisteren had ik het eerste onderhoud met mijn zoon. Wat is die jongen veranderd? Hij heeft me vergiffenis gevraagd en hij dankt u voor het mooie gebedenboek, in zijn naam en in naam van al zijn celgenoten, want ze bidden allemaal mee. Nooit vergeet ik wat een kloosterzuster in de kerk van de Franciscanen mij verteld heeft. Atja, hier is iets ontzettends gebeurd. 2 jonge meisjes kwamen de kerk binnen op het moment van de communie. Ze stonden voor mij te vezelen en te lachen. En dan zei de ene tot de andere, en ik hoorde het nog heel duidelijk, ik ga ook om het eens te proeven, en dan spuw ik het uit. Ik volgde hen toen ze de kerk verlieten en zag de heilige hostie, die het meisje had uitgespuwd, in het portaal op de grond liggen. Ik heb die opgeraapt en in een doekje gewikkeld, maar ik weet niet wat ik er nu moet mee doen. Geef die maar aan mij, zuster. Ik zette de geprofaneerde hostie in een potje water in het tabernakel van de bergkapel, tot ze verteerd was. En dikwijls ging ik ervoor neerknielen en aanbidden als eerherstel. Maar ik weet wel dat onze jeugd dikwijls niet weet wat ze doet, bij gebrek aan godsdienstonderricht. Ik moest dikwijls terugdenken aan een bejaard vrouwtje dat nu al overleden is, toen ik de communie droeg naar hospitalen, homes en sanatoria, liet men mij gewoonlijk wel binnen. Maar eens toonde een portier zich erg weerspannig. Het was allemaal nutteloos. Hij bleef halstarrig de toegang weigeren. Ondaan ging ik weer weg. Een bejaard vrouwtje kwam naar mij toegehinkt. Atja, ik heb alles gehoord. Mijn kamergenote ligt hier in het hospitaal en wacht met verlangen op een gelegenheid om te communiceren. Kan ik de Heer naar haar brengen? Ik reikte haar de zilveren pyxis met de hosties over en ze glipte naast de portier het hospitaal binnen. Na een wijle kwam ze stralend van geluk weer buiten. Atja, de Heer moge u zegenen. U hebt twee oude mensen gelukkig gemaakt. Mijn vriendin, gereed voor de laatste reis, en mezelf. De woorden van de discipelen van Emmaus schoten me te binnen. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is ten einde. Laszlo Kemeny, mijn vriend schilder, die ervan hield in Maria Remete te verblijven, schilderde op de witte muur van de grote kamer de ontmoeting van Jezus met de discipelen van Emmaus. Want het straalde zoveel leven en kleurenrijkdom uit, wanneer de leerlingen Jezus erkennen bij het breken van het brood. En dikwijls stond ik in de bewondering voor dat kunstwerk, zonder nochtans te vermoeden dat dit huis in Maria Remete eens een Emmaus zou worden en vele vermoeide mensen in hun levensavond zou ontvangen.
In mei 1967 bracht een priester Frans Willepit, zijn zus en nog een Vlaming, een bezoek van 5 dagen aan Stefaan. Zij woonden er de eerste communies bij te Budapest. Er waren 13 eerste communicanten voor heel de stad. In datzelfde jaar overleed ook de kardinaal-primaat van Hongarije, Monseigneur Lekai, en werd opgevolgd door Monseigneur Laszlo Paskai. Met het feest van Christus Koning van 1979 werd priester István uitgenodigd door de pastoor van Domoni. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kapel, door István nog gebouwd, om er onder grote belangstelling de heilige mis op te dragen. Maar we zouden bijna vergeten dat er nog steeds de communistische onderdrukking heerste, want voor de kerstviering echter bleven alle gelovigen weg uit schrik. En Stefaan reed 50 kilometer met zijn fiets om er de mis op te dragen voor 1 oud vrouwtje. Zo kwamen in de zomer van 1980 Vlamingen op bezoek. Maar zij kregen István niet te zien. De geheime politie verhinderde de contactname. Maar ondertussen was het huis de Marie-Ormette te groot geworden voor István en zijn huishoudster Ilona. Maar de goddelijke voorzienigheid, waar hij gans zijn leven opbouwde, kwam weer te hulp.
Op het huizencomplex De Burgt in Buda maakte ik kennis met een oude dame, een apothekeres, die in een hoekhuis woonde, haast recht over de Matthiaskerk. Eertijds was ze eigenares geweest van gans dat huis met 3 verdiepingen. De overname door de staat had haar slechts 2 kamers overgelaten. De oude dame, wier enige zoon naar het westen was uitgeweken, leefde zeer eenzaam. Ze was dicht bij 80 en ziekelijk. Toen ik haar de communie droeg, vroeg ze me eens om zorg te dragen voor haar. Bij haar dood zou ze me dan haar kamers overlaten. Ilonka, die nu mijn huishoudster was, aanvaarde het om voor haar te zorgen. Ik bracht haar verder elke dag de heilige communie. Na 4 jaar overleed ze in 1981 en kwam haar appartement dus vrij. Toen ben ik daarheen verhuisd. Mijn huis in Maria Remete was te groot. Ik gaf het aan kardinaal Lekai als geschenk. In Oespest kende ik 2 dames die belangloos een 10-tal oude mensen verzorgden. Eens dat ik bij hen op bezoek ging, vond ik hen diepte neergedrukt. De gemeenteraad had immers besloten de 2 huisjes waarin zij met hun oudjes woonden, te slopen. Waar nu heen met die bejaarde en bedlegerige mensen? Kom naar Maria Remete, stelde ik hun voor. Als dat huis u past, mag u gerust daarheen verhuizen met uw bejaarden. Ze kwamen even kijken en het huis viel geweldig in de smaak. En ook de tuin met bloemen en fruitbomen en het wandelpark dat zich ernaast bevond. Ook de kardinaal vond die oplossing uitstekend en beloofde zijn steun. Hij fusioneerde het huis in Maria Remete met het enige katholieke liefdesgesticht in ons land.
Bij het overlijden van deze dame, eind januari 1981, kreeg Stefaan dus de beschikking over heel het appartement waar hij en zijn huishoudster Ilona vanaf 15 maart 1981 hun intrek namen. Het grote huis in Mario Remette werd dus geschonken aan de kardinaal en werd het bejaardenhuis Emmaüs. De zus van de kardinaal was trouwens een goede vriendin van huishoudster Ilona. Even tussendoor, deze kardinaal bezocht Brugge in 1984 voor de heilige bloedprocessie.
Er verscheen een artikel in het Katholiek Weekblad onder deze titel. De hoofdredacteur schreef dat een Hongaarse priester zijn huis, dat hij voorbestemd had om erop rust te gaan, afgestaan had aan ouden van dagen. En dit artikel was meteen een oproep opdat de gelovigen edelmoedig zouden bijdragen voor de uitbreiding van dit huis, opdat nog meer bejaarden daar een onderkomen zouden vinden. Deze oproep werd een succes, want de uitbreiding gaf plaats aan 23 mensen. En achteraan in de tuin werden de fundamenten gegraven voor nog 40 kamers.
In juli 1981 werd er binnengebroken in de putkapel. De kelk, patheen en een zilveren Mariakroontje van priester Istvaan verdwenen. Maar vooral aan de kelk was Istvaan zeer gehecht. Het is de kelk die hij van deken Vervaken uit Poperingen gekregen had. Gelukkig bezat hij van alle gestolen voorwerpen foto's en aan de hand hiervan vond de politie de kelk terug bij een winkelier. Bijzonder was dat de politie de kelk terugvond op de 9e dag van de noveen die Istvaan met zijn gelovigen hield om de kelk terug te vinden. De VZW, het werk der Arendjongskens, nodigde István in 1983 uit naar Vlaanderen te komen. Het was 50 jaar geleden dat hij er te voet was aangekomen. 40 jaar geleden was hij er in Brugge tot priester gewijd. En 30 jaar geleden was hij vrijgelaten na 4 jaar gevangenschap in het concentratiekamp van Kistorcio. Maar de communistische overheid gaf hem geen toestemming. Ook niet na het aandringen door de kardinaal zelf bij de autoriteiten. Een viertal Vlamingen gingen dan maar in 1983 Stefaan opzoeken in Boedapest om het in mineur te gedenken. Maar in 1986 kreeg priester István in Mariorenmitte het bezoek van een heel bijzondere persoon, ondertussen heilig verklaard.
Een lichtpunt in de geschiedenis van dit huis was het bezoek van moeder Teresa van Calcutta. En onverwachts werd ons meegedeeld dat ze ook ons Emmaus zou komen bezoeken. Ilonka, die onlangs haar pols gebroken had, droeg een gipsverband en dat trok de aandacht van moeder Teresa. Toen zij Ilonka omhelsde, reikte deze haar een tuil rozen met onze nationale kleuren. De bezoekster werd door de hoofdarts en de verplegenden van de inrichting opgewacht. Een van de zieken begroette haar officieel vanuit zijn rolstoel. Een pater piarist trad op als tolk en stelde mij ook aan haar voor. Dit is Regötzi Atya, die het huis ten dienste heeft gesteld van de bejaarden. Moeder Teresa bekeek mij glimlachend. Ik had de tijd om de kleine tengere kloosterzuster in haar eenvoudig wit gewaad met blauwe randen gade te slaan. Zij, als apostel van de liefde, maar ook als Nobelprijswinnares, trekt de wereld door als levend toonbeeld van Christus' liefde. Toen de tolk zijn vertaling had beëindigd, kuste moeder Teresa mij hartelijk op beide wangen. Ik dank u, Atya, dat God u zegenen. Ik bid voor u. En ontroerd kuste ik haar hand. Wij danken u, zuster, voor uw bezoek. We danken u voor uw apostolische arbeid ten bate van de armen. Moeder Teresa wandelde verder. Ik bleef alleen en plots viel me te binnen dat nog nooit iemand me zo hartelijk heeft bedankt en gebeden beloofd voor alles wat ik voor de armen verwezenlijkt heb. Op 28 juli was kardinaal Lecaille overleden en daardoor kwam monseigneur Gyula Sakos, de bisschop van Székesfehérvár, voor de plechtigheid. Ik vroeg de prelaat of ik de eerste mis in het nieuwe huis met hem mocht concelebreren. Ik voelde me zo gelukkig op dit feestelijk moment te midden van die oude ziekelijke mensen. Ook hier mocht ik na de mis de godslamp voor het tabernakel aanmaken.
Ik heb het van het begin, ik heb het zo bedoeld dat wij moeten ook van de aardse sfeer, ja, ons omhoog trekken en naar de zoon, naar ons lieve Heer, naar de Eucharistische zoon. Dat is zo een symbool, niet waar? De zoon doet het alles leven op het aarde. En zo doet ook het leven, geestelijke leven, de Eucharistie doet leven.